is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Jongens en meisjes, bij de radio of bij internet. Oh, het muziekje mag nog wel een beetje onderstaan hoor, DJ Sergio. Ik hoor hem helemaal verdwijnen. Ik ben Esther Claire Sassenbonen en naast mij zit mijn gast Urita Mual.
Goedenavond.
Goedenavond. Zij heeft ook een hele mooie zalvende stem. Want zij heeft wel eens in een studio staan zingen. Maar daar gaan we het straks over hebben. Je luistert dus naar Boenkoes, onderdeel van Radio Oras. En je kan ons ook volgen op Facebook en Instagram. Nou, wat hebben we allemaal? We zitten echt bommetje vol met allemaal leuke dingen. Zo hebben we bijvoorbeeld een bijdrage van Alexander Maust over de film Now is the Past. Een gesprek met een kandidaatraadslid van D66 uit Utrecht hebben we. Zij heet Venita Dada Anthony.
Oeh.
Ja, dat zou ook een artiest kunnen zijn. Ik vraag haar nog naar die naam hoor. Dat komt voor. We hebben heerlijke muziek. Waaronder ook ja, die op jouw lijstje staan. Artiesten die jij lekker vindt, Urita.
Ja.
Want ja, die vinden wij ook lekker. En ja, je moet gewoon maar lekker zitten. Achteroverleunen, koptelefoon op je kop. En gewoon luisteren naar Boenkoes. En we beginnen zoals altijd met ons eerste nummer. Dat is even terug naar Vrouwendag. Who run the world?
Girls, we run this mother.
Girls, who run the world? Girls, who run the world? Girls, who run the world? Girls, who run this mother? 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 Girls, who run this mother?
wij zaten al helemaal tijdens het nummer eigenlijk gewoon te kleppen over muziek.
Ja.
Wat we allemaal goed vinden. En we houden allebei van alles.
Ja, heel eclectisch, hè?
Ja.
Maar ik denk wel als er maar gewoon lekker power in zit. Of het nou een hele goede baslick is of een hele dikke beat. Of bij Beyoncé, dat is gewoon energie. En altijd nieuw, altijd vooruitstrevend.
Echt. En ze heeft een alter ego, hè?
Ja. Sasha Fierce.
Sasha Fierce, als ze op haar hakken staat. Want het valt me zo op als ze dan geïnterviewd wordt. Is het eigenlijk een soft-spoken, verlegen bijna meisje?
Ja. Maar dat is eigenlijk ook met al die grote artiesten. Met MJ is dat ook, Michael Jackson. Ja, heel verschil als je hem als artiest zijn ding ziet doen. Of als je inderdaad een interview met hem ziet. En ik vind dat echt zo bijzonder. Dat ze dat ook op die manier... Voor haar werkt het ook, hè, zei Beyoncé. Dat ze dat kan scheiden. Dat ze letterlijk door Sasha Fierce masker opdoet. En dan is ze er.
Ja. Ja. Mooi bruggetje naar jouw jeugd. Want daar wil ik eigenlijk even naartoe. Oh. Urita Mual, onze gast, werkt bij het Van Gogh Museum. Gaan we het ook allemaal over hebben. Maar eerst back to your roots.
Ja.
Waar liggen die roots?
Ja, in Krimpen aan de IJssel.
Yes, yes.
There we go. Yo. Krimpen aan de IJssel, yo. Ja, onder Rotterdam. Daar ben ik opgegroeid. En een hele fijne jeugd gehad. Mijn ouders die zijn daar in de jaren 70 gaan wonen. En mijn moeder is van bakker Bessie. En mijn vader is Moal. In Krimpen heb je ook een Molukse wijk. Waar ik natuurlijk ook heel veel familie heb zitten. Maar echt Krimpen is echt de plek waar ik ben opgegroeid. Mijn opa en oma zijn daar uiteindelijk ook gaan wonen. Het is allemaal dicht bij elkaar. Ik heb een zusje, die zingt ook. Dus dat muziek, dat muzikale zit al in de familie. En eigenlijk al sinds dat we jong waren, draaide mijn vader altijd muziek thuis. En in de auto thuis. En heel veel jazz. Hij hield heel erg van een beetje moderne jazz voor die tijd. Dus Chick Corea, dat soort dingen. Wat lastiger misschien om te luisteren, maar heel kundig, heel uitgewerkt.
Dus jij hebt die al helemaal meegekregen op de achterbank.
Ja, mijn zusje en ik als baby, zeg maar. En toen was het natuurlijk voor hem een beetje de genadeklap toen wij in de jaren 80 helemaal weg waren van Madonna en
commerciële shit.
Dat hij echt dacht van, maar dat waardeerde die ook. Het is eigenlijk een beetje beide meegekregen. Dus dat die echte heerlijke jazz, soul en al die roots. Maar ook gewoon wat voor de jaren 80 toen. Ja, artiesten die heel erg aansprekend waren. Dus dat, ik vond Madonna helemaal te gek. Maar gewoon mensen die het anders doen. Die net op een andere manier met muziek omgingen. Dus bij ons was thuis altijd muziek.
Ben jij in Krimpen eigenlijk Moluks opgevoed? Als in met alle gebruiken, heb je Sidi gedaan? Ging je elke zondag naar de kerk?
Ja, nou wel elke zondag naar de kerk. Sidi dat niet. Dat is ook nog steeds voor mijn moeder...
Een pijnpuntje
dat mijn zusje en ik dat nog willen, natuurlijk nog willen doen. Maar wel altijd naar de kerk. Mijn vader zat in het kerksbestuur. Mijn moeder die zit in een aantal vrijwilligersgroepjes van de kerk ook. Dus de gemeenschap is heel erg close, heel erg betrokken. En dat vind ik, dat vind ik zo bijzonder. Dus Moluks opgegroeid met eigenlijk alle ingrediënten, alle mooie ingrediënten die mijn zusje en mij hebben geholpen om te komen waar we nu staan. En naarmate je ouder wordt, een beetje zwaar misschien, maar naarmate je ouder wordt, ga je dat dus nog meer waarderen. Waardeerde dat toen al, die warmte, maar ook het strenge, hè, en ook het gewoon wat wij weten vanuit onze cultuur. Ja, en nu je ouder bent, dat je dat heel erg waardeert. Dat je ouders dat hebben meegegeven en je opa en oma.
Is er ook een periode geweest dat je er juist een beetje van hebt afgekeerd en dacht van, ja, nou weet ik het wel, die Molukse kliek?
Ja, zeker. Ik ben op mijn 18e naar Frankrijk verhuisd, want ik wilde studeren. Nou, ik wilde reizen. Ik was klaar met...
Op je 18e?
Ja, ik heb dat altijd gehad. Toen mijn moeder zwanger was van mij, toen heeft ze nog met mijn vader en ooms en tantes hebben ze een reis naar Azië gemaakt. En mijn opa heeft altijd gedacht van, nou, zij zat in die buik. Dus dat zit er een beetje zeg maar in. Dus ik wilde altijd de wereld ontdekken. En toen ik 18 was, wilde ik reizen. En mijn moeder zei, ja, leuk reizen, maar je moet je studie doen. En toen vond ik een studie in het buitenland. Ik dacht, mooi, dan kan ik dat combineren. En toen ben ik naar Frankrijk verhuisd voor 2,5 jaar, op mijn 18e.
Ja, want ik zat ook even op jouw LinkedIn-cv te kijken.
Yo, yo.
En dat begint dan in, bij bijvoorbeeld Orlane, Paris-Sorlane.
Ja, ja, ja.
Wat is dat?
Ja, dat, was, dat is een cosmetica bedrijf. Dus ik ging inderdaad met een groep, ja, groep Nederlandse studenten vanuit het Erasmus-programma naar Frankrijk. Het was een uitwisselingsprogramma. En in mijn klas zaten Spanjaarden, Fransen, Italianen, Nederlanders, alles door elkaar. En daar ben ik, heb ik 2,5 jaar gewoond in Bordeaux. En toen mocht ik stage, moest ik een stage zoeken en toen vond ik een stage in Parijs. En daar heb ik eigenlijk alles geleerd. En, maar dat had ik blijf het gewoon zeggen, dat had ik niet kunnen doen zonder de support van mijn familie.
Van thuis.
Van thuis.
Ja.
Ik kreeg altijd van mijn moeder en toen ik in Frankrijk zat, kreeg ik altijd zo'n doos.
Boenkoes.
Ja, 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 boenkoes. Allemaal dingen van de HEMA.
Trop.
Maar ook gewoon, weet je, ook gewoon zeg maar dingen van de toko die ik gewoon in Frankrijk niet kon krijgen. En ja, ja weet je, dus ja, naar buiten, ja, naar het buitenland gevlogen, maar altijd met mijn roots.
Ja.
Toch bij mijn familie in Krimp gebleven.
Je hebt veel marketing gedaan, marketing en sales, hè?
Ja, ja.
Wat kan je daarin kwijt van jouw persoonlijkheid?
Oh, een goede vraag. Ik denk dat marketing en sales gaat met name ook over dat je een connectie maakt met mensen en dat je iets op dat je via het product of de dienst waar je voor staat, dat je iets toevoegt of zo aan hun leven. En dat kan heel simpel zijn als een product, maar of een dienst inderdaad. En ik heb dat altijd heel erg interessant gevonden. Dat er dus dat marketing dat kan doen met storytelling. Eigenlijk ook wat muziek doet, hè? Want kunst doet dat je op een bepaalde manier een verhaal vertelt.
Over Beyoncé gesproken, zei je en haar man combineren kunst en muziek.
Ja.
Natuurlijk heel erg mooi.
Ja, ja. Nou, heel mooi dat je dat ook zegt. En dat is, weet je, dat heb ik altijd gaaf aan marketing en sales gevonden. Dus dat vond ik ook in muziek vond ik dat terug. Dat je op een bepaalde manier een verhaal vertelt. En dat muziek je dan inspireert. Of dat je er een bepaald gevoel bij krijgt. Of dat je herinneringen eromheen creëert. En dat is eigenlijk met marketing ook van bedrijven. Dat, ja, misschien is een bedrijf is enkel een bedrijf die energie aan je verkoopt. Maar als er achter zo'n bedrijf een gedachtegoed zit van, weet je, ik wil daar iets breders mee doen. Ik wil wat teruggeven aan de wereld. Of ik vind het belangrijk dat mensen een warm thuis hebben. En we willen dat doen op een manier die wel sustainable is. Hè? Dus die wel groen is. Want we hebben een aarde waar we met elkaar voor moeten zorgen. Ja, weet je, de kracht van het bedrijf en de maatschappij wordt alleen maar groter. En dat was toen was dat al. En nu wordt het alleen maar belangrijker.
Ja.
Thema's, weet je, sociale thema's. En dat kan je via marketing doen.
We zijn begonnen met muziek en we gaan ook weer even terug naar de muziek. Want jij hebt in de muziek gezeten.
Yes.
Wanneer is dat begonnen?
Ja, eigenlijk een beetje zo. Ja, eigenlijk altijd gezongen. Altijd bandjes gezeten. En toen ik zo 2008 was dat. Een beetje eind 20, begin 30. Toen woonde ik al een tijdje in Amsterdam. En ontmoette ik eigenlijk allemaal producenten en muzikanten. En ik schreef altijd al. En van het een kwam het ander en toen ontmoette ik Perquisite. Toen ging ik met Perquisite werken en met hem nummers schrijven voor zijn cd en voor een film waar hij toen de muziek van maakte. En op een gegeven moment had ik zulke toffe muzikanten om me heen dat ik dacht, nu wil ik mijn eigen plaatje maken.
Nou, en dat resulteerde onder andere in Coup de Foudre.
Ja!
Daar gaan we nu naar luisteren.
Listen to my story. How the sun gives me good night.
français?
Ja, het is heel erg français.
Dat had je natuurlijk inmiddels geleerd.
Daarom.
Coup de foudre betekent echt liefde op het eerste gezicht, hè? Ja. Als een bliksemschits ineens.
Ja. Deze beat, althans deze track heb ik geschreven met Arts de Beat Doctor. Hele gave producer uit Utrecht. Bij jou in de hoed.
Uutje.
En ik ging op een avond gewoon bij hem langs om gewoon samen te schrijven wat je met producers doet. Hij had al deze beat, maar we gingen samplen. Hij liet me allerlei platen horen. En we gingen luisteren en ik haalde wat samples eruit. En toen maakte hij deze beat. En eigenlijk, ik denk in 2 sessies had ik deze track met hem geschreven. Maar als zo'n beat gewoon goed is. We hadden het net al een beetje over beat doctors zoals Dr. Dre en Timbaland en zo. Ja. Als je gewoon een goede beat hebt, ja, dan kan je daar zo. Dan komen die zanglijntjes ook makkelijker tot je. Dan gaat dat heel snel. Ja, en dat is echt dankzij die gasten hoor. Dus dat is voor mij als zangeres alleen maar te gek. Want ik hoor dan eigenlijk al heel snel een zangstructuur. Een refrein, iets van een hoek. En dan de verses die komen dan wel, maar het is altijd die hoek.
Ja.
Dat ik denk,
met Andres Ferré.
Ja, weet je, dus
je moet het op de fiets in je hoofd blijven hebben, zeg maar. Als je het 1 keer hebt gehoord, ja, denk je, pas, ik zit steeds dat liedje te zingen.
Ja. En dat proces, dat is te gek. Ja. Weet je, maar dat zie je ook waar we het net over hadden, hè? Die filmpjes met, ja, weet je, dat soort gasten als Timbaland en Dr. Dre, die gewoon.
En Snoop Dogg.
Snoop Dogg.
Ik bedoel, die heeft ook wel echt een paar knallers gemaakt die nooit uit je hoofd gaan natuurlijk.
Het is niet normaal.
Drop It Like It's Hot.
Ja, maar dat staat. Dat zet je aan en vanaf het begin tot het eind word je gewoon gegrepen. En het is de eenvoud, hè, die het zo sterk maakt. Want je denkt, vaak met zo'n track schrijven, weet je, dat ik geloof altijd dat er een heel klein beetje magie in moet zitten. Ik bedoel, er zit een formule achter, hè, dus het is, je weet een beetje van wat voor akkoorden je moet gebruiken en hoe het werkt, maar het is ook gewoon een beetje die oemfactor, dat het gewoon, dat je denkt, damn, weet je wel, dat.
We gaan van de oemfactor naar de politiek.
Oh,
ja, het is een harde overgang,
ja,
maar het moet gebeuren. Want, dames en heren, jongens en meisjes, morgen kun je al stemmen als je zou willen, als je niet de drukte in wil.
Ja.
Dinsdag ook, maar woensdag is het echte stemmen.
Mm.
Heb je al enig idee? Je hoeft het niet te zeggen hoor, wat je gaat stemmen, maar houdt het je bezig?
Het houdt me zeker bezig. En zeker vandaag de dag, natuurlijk als je ziet wat er over de wereld gebeurt, de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld. Wat ik wel bijzonder vind, het is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurt, maar er zijn natuurlijk meer oorlogen ter wereld. Dus het is, helaas zijn er veel mensen die in angst moeten leven. En dan zie je maar hoe belangrijk het is, hoe bijzonder het is dat wij in een democratie leven. Dus het is ik vind het bijna zonde dat je daar niet gebruik van zou maken. Ik ben zelf iemand die een groot sociaal hart heeft. Dat heb ik gewoon van thuis meegekregen. Dus ik moet nog even mijn kieswijzer doen.
Maar het wordt ergens op links dus. Kunnen we wel zo stellen.
Ja, dat is redelijk links.
Ja. Nou, ik heb in de aanloop naar de verkiezingen toe een dame gesproken uit Utrecht, waar ik ook vandaan kom. Kom. Ze heeft een hele mooie naam. Klinkt als muziek. Venita Dada Anthony. En ze is de nummer 4 van de lijst van D66 in Utrecht dus. Midden in haar campagne sprak ik haar. En ja, ik vroeg eigenlijk of het nou moeilijk was om mensen te overtuigen.
Ja, nou ja, weet je, ik zeg maar als campagneleider, als ik tegen nieuwe mensen zeg die op straat gaan, een actie gaan uitvoeren, dan zeg ik altijd, ga niet om te overtuigen, ga voor een mooi gesprek. Want dat is wat mensen willen en ze willen vooral gehoord worden. Dus ga de gesprekken aan, stel veel vragen, luister goed. En op het moment dat het gevraagd wordt, ja, breng dan naar voren wat wij willen gaan betekenen. En op die manier campagne voeren is eigenlijk een veel leukere manier dan door met de doelstelling te gaan, we gaan mensen overtuigen.
Ja, want dan hebben mensen misschien een soort automatische weerstand.
Ja, en zelf ga je er dan ook heel anders in. Op het moment dat je weet gewoon van, nou, ik ga middag en een campagneactie kan gauw 2 uur duren. Ik moet daar mensen gaan overtuigen, dan is je instelling gewoon heel anders. Terwijl als je denkt van, nou, ik ga 2 uur lang leuke gesprekken voeren, dan word je zelf ook veel enthousiaster.
Nou, even kort over jouw naam. Dada Anthony. Waar komt dat vandaan?
Ja, nou, het eerste deel is mijn getrouwde naam. Mijn man is half Engels, half Nigeriaans. En mijn meisjesnaam, Anthony, komt van mijn Molukse roots. van mijn opa's kan. En zo is die combinatie ontstaan.
Ja. In hoeverre ben je bezig met die roots? Of spelen die een rol in wat je nu doet?
Nou, laat ik vooropstellen dat ik ben... mijn opa heeft een hele grote invloed gehad op mijn opvoeding en op de persoon die ik nu ben. En ik ben eigenlijk best wel toch wel meer westerse manier opgevoed. En opa die zou ik altijd wees blij dat je hier opgroeit. Maar zonder te vergeten waar je vandaan komt. En ik ben ook niet heel erg opgegroeid met de Molukse gebruiken of de taal of de gewoonte. Maar ik moet zeggen dat nu ik wat ouder word, dan ga je er toch wel een beetje naar op zoek. En ik heb onwijs lieve ooms en tantes die me ook daarin helpen en me dingen vertellen, verhalen met me delen. Zodat ik steeds meer leer over mijn eigen afkomst eigenlijk.
Je hebt het over je opa. Is er ook een vrouwelijke role model in jouw familie?
Zeker ook mijn oma. Mijn oma die was niet Moluks. Mijn oma was Indo-Europees. Haar moeder was Javaans. En haar vader was Duits. En mijn oma was echt een hele warme, maar wel ijzersterke vrouw.
Dan hebben we al een leuke iets gemeenschappelijks. Want mijn oma had ook een volbloed Duitse vader.
Ja.
En zo zie je maar hoe gemengd we zijn van afkomst, hè?
Ja, en ik denk, weet je, bij ons is het evident. En ik heb vaak het idee dat als je naar de gemiddelde Nederlander kijkt, ze zelf niet beseffen dat ze eigenlijk ook allemaal zo'n gemengde afkomst hebben. En ik vind dat, ik moet er altijd wel een beetje om lachen, want als je hoe verder je teruggaat, hoe meer je uitvindt en hoe meer je beseft dat er is niet één identiteit. We zijn allemaal een samenstelling van verledens en afkomsten.
Ja, nou ben je behalve campagneleider van D66 en natuurlijk kandidaat ook nog moeder van 3.
Ja, zeker.
Dat gaat allemaal goed?
Ja, gelukkig heb ik ook een echtgenoot die weet dat we dit gewoon, dat we doen dit gewoon samen. En hij heeft ook best wel een pittige baan. En we doen het met elkaar. En de kinderen die vinden het ook wel heel spannend en leuk allemaal. Dus die hebben er ook wel begrip voor dat ik nu even wat minder tijd heb dan dat ik normaal heb. Maar tegelijkertijd leren ze er ook wel veel van. En neem ik ze ook wel mee in alles wat ik doe en waarom ik het doe. Dus eigenlijk zijn we zo'n soort unit met z'n vijven die eigenlijk wel heel veel dingen samen doen. Ook dit.
En los van dat je een andere culturele achtergrond hebt, hoe belangrijk is het dat je vrouw bent en in de politiek gaat of zit?
Ja, ik vind het heel... Toen de advieslijst werd opgesteld, stond ik op plek 2. En de adviescommissie die hebben mij in de eerste instantie daar neergezet. En ik ben zelf... was ik vrij jong, had ik al interesse in de politiek. En ook om zelf politiek actief te worden. Maar thuis werd er wel gezegd van, nou, zou je dat nou wel doen? Een beetje ook uit beschermende overwegingen, denk ik. Van, je bent vrouw en je hebt een andere afkomst. Nou ja, en als je dan fast forward en dan ben je bijna 42 en dan gebeurt dat. Ja, dat raakt je wel even. Het doet je ook beseffen van wat een mooie kans je daarmee krijgt. Uiteindelijk ben ik naar plek 4 gegaan. Maar nog steeds heb ik het besef van, dit is een mooie kans. Die moet je als vrouw moet je ook aangrijpen. Dan moet je ook je volledige inzet voor tonen als je dan straks die raadsplek mag vervullen. En laat het vooral een aanmoediging zijn aan heel veel anderen. Om, ondanks dat je misschien nu denkt van, nou, kan het niet, of het wordt je gezegd, je kan het niet. Het kan wel. En ga er dan ook voor.
Stewart, zij was de zangeres van de Alabama Shakes, is solo gegaan. En dit was haar eerste single, Hold On, waarin ze eigenlijk tegen zichzelf zingt... Come on, Britney, you can do it.
Wow.
En dat vond ik wel een mooi toepasselijk nummer voor iedereen die nog een beetje in zijn schulp zit... en denkt, ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg. Ja, je kan het wel.
Hell yeah.
Je luistert naar Boenkoes, onderdeel van Radio Oras. En achter de knoppen zit DJ Sergio en naast mij zit Urita Moual. Even een korte reactie op wat je net hebt gehoord, Venita.
Ja.
Dus het lijkt wel of jullie zussen zijn, Urita en Venita.
Ja.
Wat vond je van wat je hoorde?
Nou, heel bijzonder. Heel bijzonder hoe ze praat. Hoe ze spreekt ook over haar rol inderdaad. Vanuit de politiek, maar breder eigenlijk nog het besef. Eigenlijk dat ook haar achtergrond, hè, dat ze nu terugkijkend inderdaad... dat die roots of het Molukse... Ja, dat je dat op een bepaalde manier meer gaat waarderen als je ouder wordt. En ook met de drie kinderen die ze inderdaad heeft... En dat je dan zo'n kans krijgt om op die lijst te staan en zo impact te maken. Ik denk dat dat ook een beetje een timing is. Hè? Je leeftijd bestaat, of althans je leven bestaat uit allerlei hoofdstukken. En ik denk dat dit een bijzonder, zo'n hoofdstuk dat je al op zo'n lijst staat. En daar dus bepaald kan zijn voor dingen waar je voor staat namens je partij. Dat is mooi. En dat is breder dan enkel, we hebben een aantal doelstellingen die we moeten gaan intikken. Maar gaat veel meer ook over hoe je de aarde achter wilt laten. Hoe je de maatschappij achter wilt laten. Als je, when you're gone misschien wel. Voor je kinderen en je achterkleinkinderen en je toekomst.
Ja.
Dus ik vond het heel mooi hoe ze dat vertelde. Dat ze het had over haar oma. Bijzonder ook voor haar. Dat herken ik wel. Ik denk dat veel van ons dat wel heel erg herkennen. Voor mij is Internationale Vrouwendag. Ja, mijn helden, dat is niet heel erg ver van mij hoor. Dat zijn echt... mijn zusje, mijn moeder, mijn lieve oma, maar ook mijn vriendinnen, dierbare vriendinnen, die they just get up every day en die doen het. Gezinsleven, pittige banen, altijd voor de ander uitkijken.
Nou, de naam van dit programma, Boenkoes, is eigenlijk een ode aan mijn oma. Die altijd pisang goreng maakte. Mm. De lekkerste natuurlijk, zegt iedereen van zijn eigen oma.
Ja.
En die altijd een beetje achterhield voor mij... voor als ik met de trein terugging.
Ach.
En dan zei ze, Esther, kom eens. En dan duwde ze dat tasje dan in mijn handen, boenkoes.
Oh.
Nou, dat is echt, oma.
Eerbetoon aan je oma dus, hè?
Ja.
En dat vergeet je nooit meer, hè?
Nee. En vandaar dat boenkoes voor mij ook zo'n positieve connotatie heeft.
Ja.
Iets meegeven aan iemand.
Ja, oh mooi, ja.
Ja.
En mag ik jou een vraag terug dan stellen?
Natuurlijk.
Internationale Vrouwendag. Ik zit hier tegenover een powervrouw. Ik hoorde het natuurlijk al door de telefoon toen ik je sprak... en tijdens je radioprogramma.
Dank je.
Maar wie zijn jouw vrouwelijke helden of rolmodellen?
Nou, mijn allereerste, van toen ik echt 10, 11 jaar was Anne Frank.
Oh ja. Ja.
Dus dat zit niet in de Molukse hoek. Natuurlijk was het ook mijn oma en natuurlijk mensen om me heen.
Ja.
Maar toen ik het Achterhuis las van Anne Frank... toen dacht ik zo... ten eerste, je kan dus schrijfster worden als je kind bent.
Ja.
En ik wilde dat altijd al. Maar ook gewoon hoe zij al op de jonge leeftijd nadacht over de wereld. En dan natuurlijk de context met wat er met haar gebeurd is...
Ja.
En dat ze die beroemde schrijfster uiteindelijk is geworden.
Ja.
Maar het niet meer heeft meegemaakt.
Ja.
Ja, ik weet niet, misschien onbewust toch ook een link naar het lot van de Molukkers.
Ja.
Het leed, de pijn.
Ja.
Maar ja, Anne Frank was echt... ik ben ook bewust nooit naar het Anne Frank huis gegaan.
Oh,
omdat ik het beeld wat ik zelf had met het lezen van het boek... wilde ik niet verstoren.
Nee, snap ik.
Dus ik wilde daar mijn eigen beeld van houden.
En is je beeld veranderd ten opzichte van toen? Want toen, hoe je nu naar Anne Frank kijkt, zoveel jaren later?
Nee, is nog eigenlijk hetzelfde. Een grote inspiratie en over de hele wereld natuurlijk.
Ja.
Dus nou, de rollen waren even omgedraaid.
Ja.
Wie weet kun je nog eens een podcast gaan maken. Urita Moual, dames en heren, van vele markten thuis. Normaal gesproken horen jullie, vaste luisteraars, rond 8:30... een cultuurtip van Eve. Maar omdat we zoveel hebben in dit programma vandaag... zetten we die deze keer op onze Facebookpagina. Dus dat kun je vanaf maandag checken, de muziekkeuze van Eve. Wij gaan naar een cultuurtip. Want zaterdag 19 maart kun je de film Now is the Past, My Father, Java and the Phantom Films eenmalig zien in filmmuseum AI. Het is een onderdeel van het thema revolutie. Filmmaker Alexander Maust zag de film afgelopen november op het ITVA al en ging in gesprek met een collega-filmmaker uit Japan. Dit is zijn korte verslag na de filmpremière.
Tijdens het ITVA-festival in november neem ik elk jaar interviews op met regisseurs en producenten van documentaires uit de hele wereld. Dit jaar viel mijn keuze onder andere op Now is the Past van de Japanse regisseur Shinichi Ise. De anderhalf uur durende film kreeg zijn internationale première op ITVA en gaat over de 30 jaar lange zoektocht naar het leven en werk van de vader van de regisseur. Zijn vader was tijdens de oorlogsjaren in de Tweede Wereldoorlog 3 jaar lang gestationeerd op Java en maakte daar propaganda- en voorlichtingsfilms bedoeld voor de Indonesische bevolking. Deze films werden in de oorlogstijd vertoond middels reizende bioscoopjes die in de open lucht een groot publiek kregen. Middels deze reizende propagandafilms beïnvloedden de bezetters de autochtone bevolking. Vele ouderen die nu inmiddels in de 80 of 90 zijn, kennen de liedjes en de films uit die tijd nog goed. De filmmaker ontmoet in Jakarta van allerlei ouderen die de oorlog nog meegemaakt hebben. Hij vraagt hen: wat kunt u zich nog herinneren van de Japanse films? Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd de Japanse bezetting door velen in eerste instantie gezien als een bevrijding van de westerse, Europese en dus ook de Nederlandse overheersing van Indonesië. Maar zoals we nu ook weten kostte die bezetting door de Japanners vele levens. Miljoenen mannen werden geronseld om als dwangarbeiders te werken aan de spoorlijnen en velen verloren daarbij hun leven. En jonge meisjes ondervonden de tyrannieke kant van de Japanners. Oude vrouwen in de staten van Jakarta durven of kunnen er nog steeds niet over praten. Velen werden verkracht door de Japanse soldaten. Hun leven lang droegen deze vrouwen hun trauma's met zich mee. Ook al kunnen hun leeftijdsgenoten er nu met enige moeite om lachen.
Bahasa Jepang, kalau sudah marah ngeri. Bilangnya apa? Bagero nando umur. Tangan jalan, kaki mau jalan. Itu marah. Jadi kalau kita bilang, apa lo mau? Udah tangan jalan, kaki jalan. Bagero nando umur.
De film is opgebouwd uit twee pijlers. Enerzijds de recente zoektocht van de filmmaker door Java en anderzijds de beelden en geluiden van het filmisch materiaal van zijn vader uit de oorlog. Na de capitulatie van de Japanners in 1945 werd al het Japanse filmmateriaal in beslag genomen door de Nederlanders. Decennia lang leek het erop dat het 35 en 16 mm filmmateriaal was verdwenen. Vandaar noemde men het de Phantom Films. Dat historisch filmmateriaal ligt momenteel in een grote kluis van het Nederlands Audiovisueel Archief in Den Haag. Het filmisch materiaal is gelukkig heel goed geconserveerd en zodoende kon het opnieuw verwerkt worden.
En many, many films are being preserved here.
Voor de filmmaker gaat er een compleet nieuwe wereld open op het moment dat hij de nalatenschap van zijn vader ontdekt. Een heel belangrijk deel van de geschiedenis van Java tijdens de Tweede Wereldoorlog is gelukkig niet verloren gegaan. Regisseur Ise vraagt zich af: met welk doel maakte mijn vader deze films? Was hij ook fout in de oorlog? Stond hij aan de kant van de Indonesische bevolking of geloofde hij werkelijk in de Japanse droom en propaganda? Of deed hij enkel zijn werk en had hij geen keus?
Segenap anggota Tonari Gumi kadang-kadang harus membersihkan kampung masing-masing.
Miuchi biiki to iwareru kamoshirenai kedo, Nichie Java no jidai ni oyaji tsukutta eiga wa dono sakuhin mo totomo yoku dekiteiru.
In het interview met de regisseur merk ik dat hij, net zoals zijn vader, veel weerzin voelt bij de daden van de Japanners. Het lijkt erop dat hij met deze film een stukje Japanse oorlogsmisdaden wil rechtzetten voor zijn vader. Zowel hij als zijn vader veroordelen de gruwelijke oorlogsmisdaden. Hij zegt: wij mensen vergeten, maar films vergeten nooit. Deze bijzondere film werd genomineerd voor een prijs in de categorie Best gebruik van archiefmateriaal. En ik kan hem jullie zeker aanraden. Al is het maar als een bijzondere geschiedenisles. Hopelijk komt hij op tv of in de bioscoop in Nederland. Now is the past, my father, Java en de Phantom Films.
Starry, starry night. Paint your palette blue and grey. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds and violet haze. Reflecting Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue. Amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget. Like strangers that you've met. The ragged men in their ragged clothes. The silver thorn of bloody rose. Lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me and how you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
Wow. Prachtig, hè?
Er zitten hier twee kwebbeltantes die helemaal stil zijn gevallen.
In één keer. Ja. Als een warme deken om je heen, dit nummer. Je zei het net mooi, troostend, zei
jij. Het is troostend. Hmm. Het geeft je een warme deken om je heen.
Ja.
Je hoorde trouwens de prachtige stem van Ellie Goulding. En het origineel was natuurlijk van Don McLean uit 1971. Hij had een boek gelezen met prachtige foto's erbij over Vincent van Gogh.
Ja.
En natuurlijk The Starry Night. En ja. Hij heeft toen dit nummer geschreven.
Ja.
En dat is natuurlijk het bruggetje naar jouw werk, wat je nu doet.
Ik vind het echt wel heel bijzonder hoe jij dit nummer hebt gevonden. Want ik kende deze versie nog helemaal niet. En dit komt wel helemaal binnen.
Ja.
Ja, ik werk ook voor het Van Gogh Museum. En dat doe ik nu 5 jaar. Ik werkte daarvoor voor War Child, waar ik heel lang als fondsenwerver had gewerkt. En op een gegeven moment wilde ik echt een stap zetten, maar me wel maatschappelijk in blijven zetten. En toen kwam deze functie voorbij. Nou, inmiddels zit ik er 5 jaar als bedrijfsfondsenwerver. Dus dat betekent eigenlijk dat ik bedrijven zoek die ons helpen om onze missie te ondersteunen, financieel, maar ook met know-how en kennis en expertise. Zodat we eigenlijk de prachtige collectie van werken van Vincent van Gogh, die het museum tot zich heeft, dat we die aan zoveel mogelijk mensen kunnen laten zien. En dat we zoveel mogelijk mensen kunnen inspireren met zijn werk en zijn leven. Ja. En dat is na 5 jaar nog steeds een soort van schatkist waar ik elke dag energie en inspiratie uit put. Zijn leven, de troost, hè? De troost die hij ook uit zijn schilderijen haalde. Dus dat, nou, wat je net al zei, van dat bijna troostend ook is, hè? Deze track. Dat is ook wat zijn werken ook met veel mensen doen, met mij bijvoorbeeld ook.
Ik heb hier dus mijn iPad liggen en een doosje waar,
ja,
waar pepermuntjes in zitten. En die zijn allebei gecoverd met een prachtig schilderij van Bloesem.
Ja, de amandelbloesem.
De amandelbloesem van Van Gogh.
Ja.
Vind je het dan niet jammer dat het dan zo'n marketing dingetje geworden is? En dat je er dus inderdaad iPad hoesjes en placemats en noem maar op van kan kopen?
Ja, het is die vraag wordt ons ook wel vaker gesteld. Hè? Een beetje de kunst versus de commercie.
De verblokkering
van
Van Gogh.
Ja, en ik denk, ik kijk er zo gewoon tegenaan. Van, weet je, mensen die naar het museum komen of mensen die iets met Vincent hebben, die fan van hem zijn, die op een bepaalde manier bij hem betrokken willen blijven. Het is heel mooi als je dat wij verschillende producten hebben waarmee je dat kunt doen. En we proberen altijd echt te kijken vanuit de collega's van joh, wat is de match met het bedrijf? Wat is het verhaal dat erachter zit? Dus misschien op het eerste oog lijkt het inderdaad enkel, ik noem het maar even, een koffer in de vorm van een amandelbloesem of een dekbed in de vorm van een amandelbloesem.
Of zonnebloemen die je natuurlijk overal ziet.
Of zonnebloemen die je overal ziet. Maar uiteindelijk gaat het over verbinden. Want dat zijn dus allemaal wel producten die in je huiskamer komen of die je bij je kunt houden. Zodat je op een bepaalde manier toch die link met Vincent hebt. En wat wij wel altijd proberen te doen, is dat we werken met bedrijven waar er echt een match mee is. Qua visie, qua missie. En dat is het mooie in de producten die je nu ziet. Bijvoorbeeld nu komt er een olijfolie van Van Gogh. Dan denk je, olijfolie? We hebben nu een Van Gogh en olijfolie. Van Gogh en olijfgaarde tentoonstelling. Hij heeft toen hij in de asylum zat, heeft hij 15 werken gecreëerd. Die gingen
over huis, op zijn Hollands te zeggen.
Ja, precies. Toen hij daar werd geholpen, toen heeft hij een serie van 15 werken geschilderd over olijfgaarden. Nou, waarom olijfgaarden? Ja, olijfgaarden staan symbolisch een beetje voor het eeuwige. Hè? Daar zit natuurlijk ook veel symboliek achter. En hij was helemaal geïnspireerd door eigenlijk de seizoenen en wat seizoenen met olijfbomen doen. Qua kleur, qua glinstering, qua
het licht vallen steeds anders natuurlijk.
Nou, dat zeg je heel mooi. Hoe het licht valt. En je ziet dan eigenlijk in die werken hoe hij dat probeert op het doek probeert te krijgen. En er is ook een soort van relatie met hoe hij zich voelt op dat moment en die werken. En hij vond heel veel troost in de natuur. Dus het feit dat we nu die werken zo bij elkaar hebben, dat zijn heel veel bruiklenen van allerlei musea, hè, die werken aan ons lenen. En dan kan je, nu zie je voor het eerst in één context deze werken. En dan zie je eigenlijk wat hij heeft gedaan. Hoe bijzonder het is dat hij dat heeft gedaan. Nou, dan maak je zo'n tentoonstelling. En dat is gewoon kostbaar. Dan heb je bedrijven die zeggen van, nou, wij snappen het belang, hè, van kunst voor het publiek. En in dit geval de olijfgaarden, de symboliek van olijfolie, van olijfgaarden. Nou, dan heb je een
prachtige... olive branch is natuurlijk ook de vredestak.
De vredestak. Dus
die de duif in de bek heeft.
Absoluut. En die symboliek zie je veel terug in de kunst. En dan, nou ja, dit bedrijf, Monini, is een prachtig Italiaans familiebedrijf. Wat al sinds begin 19e eeuw olijfolie maakt. Maar echt op een hele ambachtelijke manier. Heel erg betrokken bij het product biologische olijfolie. En die hebben dan gezegd, wij ondersteunen de tentoonstelling financieel. En laten we kijken hoe we op een hele mooie manier meer mensen kunnen bereiken als het gaat over het werk en leven van Vincent.
Dus moet jij voor je werk dan ook naar zo'n olijfgaard bijvoorbeeld? Ik zeg moet, maar ja, het is natuurlijk ja, mag.
Ja, we mogen inderdaad af en toe reizen. Maar dat is ook echt wel als er een... als er echt een aanleiding is om te reizen. Dus je wilt ook graag die bedrijven zien en de mensen ontmoeten. Het blijft gewoon natuurlijk mensen die aan mensen geven. Hè? Dat ja, is fondsenwerving ook.
Ja.
Dus
ja.
Ik had je al eerder gezegd, hè? Jullie staan op de lijst natuurlijk om een keertje langs te komen in het museum. Als harde werkers hier bij Boenkoes en
allemaal
bij de radio.
Vrijwillig.
Allemaal vrijwillig. Liefdewerk oud papier.
Ja, dat klopt.
Dus dat we jullie een beetje inspiratie mee kunnen geven. Dat,
nou, die uitnodiging gaan we zeker aannemen. Ja, ik zie de technicus ook wel helemaal woep woep met zijn handen omhoog gaan. Dat vinden we heel fijn. Nou, weet je, het is al 20 uur en 53 minuten.
Snel,
dat betekent
hè?
Dat de uitzending al bijna om is.
Mm.
Nou, had ik nog Aretha Franklin klaarstaan.
Oh.
Zullen we gewoon een minuutje?
Ja, please.
Heel even Say a Little Prayer dan.
Oh.
Ja, dat moet gewoon even. Als we het over powervrouwen hebben.
Aretha.
Aretha hoort erbij.
Yes.
Kom maar door. Om haar weg te draaien, Aretha Franklin natuurlijk.
Oeh.
Maar ik moet nog wat kwijt, want ik heb nog een cultuurtip voor jullie. Namelijk, ja, ze zijn terug, Berthe Mou.
Ja.
Heb je er wel eens van gehoord?
Ja, zeker.
De literaire middagen, ja. Onder andere onder leiding van AB Saitapi.
Ja.
Maar er zitten veel meer mensen die in de organisatie zitten.
Ja.
Zaterdag 9 april zal de nieuwe editie van Berthe Mou Magazine plaatsvinden. En wel in het Theater Zuidhagen in Assen.
Ja.
Dus dat is fijn voor de mensen in het noorden van het land. Die kunnen daar naartoe. Het begint om 2 uur, eindigt om 5:30. Jan Karret zal wel iets uitlopen,
zal wel
denk
iets uitlopen.
Ik. Maar in ieder geval kun je daar dus naartoe. Het is een gevarieerd programma. Er komen voordrachten van literatuur, kunst, poëzie, muziek. Kortom, storytelling.
Geweldig. In het noorden moet je zijn.
Daar moet je zijn.
In het noorden moet je zijn. Bestel je tickets online via dus Theater Zuidhagen. En dat is H-A-E. Zuidhagen, dus eigenlijk Assen. Ja, en dan kun je dat allemaal bijwonen en zien.
Heel leuk. Ja, gaaf hoor, wat ze daar doen.
Jeetje, Mina, ik zit op de klok te kijken en ik denk, we moeten nog veel meer bespreken. Maar ja.
Het is voorbij gevlogen. Het was een feestje om met jullie in de studio te zijn.
Nou, het was een feestje om je te hebben.
Heel
erg graag gedaan. Ik zeg nog even dat achter de knoppen DJ Sergio zat. Dankjewel, Sergio. Mijn gast was Urita Mual. En ben je in het Van Gogh Museum? Vraag gewoon even nader.
Ja hoor.
Als mede-Molukker vindt ze hartstikke leuk.
Graag.
Ik ben Esther Claire Sansebonen. Volgende week hoor je weer een programma van Radio Oras. Natuurlijk op zondagavond tussen 8 en 9. En zoals altijd eindigen wij met 3, 2, 1. Amator!
Just the same boy. Who choose to hide behind?